Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Jurgen Wasser van Capgemini is de gast bij ons hier bij People Power. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamels. Sterker nog, ik heb er stickers van, waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen naar boven te halen. En HR heeft hier natuurlijk een sleutelrol in het ontwikkelen van deze kwaliteiten bij mensen. Welkom bij de tweede aflevering in de nieuwe reeks maandelijkse radioprogramma's onder de titel HR Creates People Power. Waarin we met HR-verantwoordelijken in gesprek gaan over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en wat ook de zwakte? Dat vergeten we nog wel eens. En welke rol speelt HR hierin? Dat vragen we aan verschillende HR-directeuren. Vorige maand was dat Cindy Meervis van Royal Haskoning DAV. En vandaag is Jurgen Wasser te gast, HR-directeur bij Capgemini. En ergens, iets over het midden, bellen we nog met professor Rick van Baar. En die gaan we dan vragen waarom wij toch op zoek zijn naar de quick fix, naar de oplossing die het probleem is, de oplossing voor heel veel problemen tegelijk. Ik ben daar namelijk uitermate door gefascineerd. Dat alles in People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Met Jurgen Wasser, die is de gast. Jurgen, fijn dat je er bent.
Goedemiddag.
Je bent HR-directeur, maar dat niet alleen. Je bent ook Secretary General Country Board Capgemini. Ik heb eens even gekeken. Er werken wereldwijd 190.000 mensen bij Capgemini. Niet te geloven. Dat is echt heel veel. En dan ook wel een heleboel in Nederland. Hoeveel in Nederland?
Voor Capgemini werken er ongeveer 4.000 mensen in Nederland. Die bij ons op de loonlijst zijn. En we hebben ook nog ongeveer 2.500 mensen in India en andere offshore locaties, zoals wij dat dan noemen, aan het werk voor de Nederlandse markt.
Ongelooflijk. Groot bedrijf. Echt een heel groot bedrijf. En een bedrijf met een mensenbusiness. Toch? Jullie, ja.
Ja, zo is vanaf het begin af aan al geweest. We zijn in 1967 opgericht. En oprichter heeft altijd gezegd, we zijn geen we houden ons wel bezig met technologie. Maar technologie wordt door mensen gemaakt en voor mensen gemaakt. Dus dat is daarom. People is at the heart of our company.
Ja. Ik in het vorige uur noemde ik het al even. Hè? De visie van Capgemini. Technologie krijgt waarde dankzij mensen. Nou, volgens mij wordt het op heel veel plekken nog wel eens vergeten dat het uiteindelijk toch om die mensen gaat. Dat hebben jullie dus niet. Wat is nou de grootste business uitdaging voor Capgemini?
Op dit moment is denk ik het talent vasthouden en talent verder ontwikkelen en aantrekken. Dat is de grootste uitdaging.
Volgens mij, dat kan me voorstellen dat dat ook het antwoord is op de volgende vraag. Namelijk, wat is dan de grootste HR-uitdaging?
Dat is dezelfde.
Dat is interessant.
Het is een mensenbedrijf. En dat HR ligt natuurlijk zo dicht bij de kern van je business. Als je goede mensen hebt, dan kun je ook heel succesvol in je business zijn.
Ja. Waarom is dat zo lastig om die mensen vast te houden, te ontwikkelen? Wat maakt dat nou zo'n uitdaging?
Heeft een beetje met onze industrie te maken. Mensen die bij ons werken, die willen graag veel verschillende dingen doen. En zijn veel mobieler als het gaat over verandering van job of verandering van project. Dat stimuleren we ook. Hè. We zoeken dit soort mensen die bereid zijn om nieuwe dingen te doen. Bij ons kom je binnen in een bepaalde rol en die kan zich heel erg ontwikkelen. Die kan je ook zelf heel duidelijk vormgeven als professional. En dat maakt het dat ze snel rondkijken. Dus je moet veel doen om mensen gemotiveerd te houden, om ze binnen te houden.
Want jij bent geen 25 meer. Dus hoe creëer je nou toch ook een ruimte voor mensen
zoals
jij?
Het is echt onaardig van je, Pieter Jan, dat je dat zegt.
26. En Maar hoe creëer je nou ook ruimte voor mensen zoals jij, die inderdaad ook de ambitie hebben om inderdaad mee te bouwen aan een organisatie? Want dat zullen er ook genoeg mensen zijn, lijkt mij.
Dat klopt. Maar misschien wel aardig om even een beetje terug te kijken. In 2012 waren wij nogal in het nieuws. Met een hele discussie waar we eigenlijk afgemaakt werden door de pers en door de vakbonden. Van Capgemini kort de salarissen van de oudere medewerkers. Nou, dat was denk ik uit de context gerukt. Wat wij vonden en nog steeds vinden, is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van hun meerwaarde. En in die periode, we hadden de financiële crisis in 2008, konden we redelijk goed overeind houden. Maar 2012 kwam het toch allemaal bij elkaar, waarbij de vraag in de markt enorm terugliep, waarbij de Indiase partijen heel agressief waren, er een heel nieuwe competitive landscape aan het ontstaan was. En in die context moesten we helaas afscheid nemen van heel veel mensen, maar hebben we ook met heel veel mensen gesprekken gevoerd van hoe kun je nou die meerwaarde op peil houden. En niet door salaris in te leveren. Onze eerste vraag is, wat ga je aan opleiding doen? Dat is wat wij belangrijk vinden. Dat mensen zelf weten wat hun meerwaarde is. En dat ze in die context zichzelf ontwikkelen. En dat vragen wij natuurlijk ook van oudere mensen. Om daar continu mee bezig te zijn.
Ja. Ja, en het spannende lijkt me wel, in het verlengde van de vraag van Pieter Jan. Mensen komen bij jullie werken. Die komen veelal ook voor jullie klanten werken. Hè, soms zelfs op locatie bij klanten. Soms zelfs voor langere termijn. Hoe zorg je dan dat je die verbinding houdt? Van ja, ik ben wel een kapper. Ik hoor bij kap.
Dat is een heel belangrijk punt. Want eigenlijk 70% van onze medewerkers is gewoon bij klanten. 70-80%. En identificeert zich ook gedeeltelijk met klanten. En zeker als je veel langer daar bent. Dus ja, je moet dan toch zorgen dat er een collegiale sfeer hangt. Dat mensen makkelijk betrokken worden bij wat er aan dingen loopt in het bedrijf. Aan avonden. Hoe kun je je kennis op peil houden? En dat moet allemaal laagdrempelig zijn. Dus makkelijk, zodat je het zelf veel vorm kunt geven. Dat vinden we heel erg belangrijk. Hè? We noemden dat dan met een mooi woord master of your own destiny. Wij bieden eigenlijk alles aan instrumentarium aan. Maar je moet er zelf wel gebruik van maken. Dus dat, en dat kan zijn.
Mensen dat?
Dat doen ze zeer zeker. Dus we hebben bijvoorbeeld, ik denk dat we daar echt wel een van de voorlopers in zijn. Programma's die we noemen All You Can Train. Of
All You Can Train? Een soort All You Can Eat, maar dan train.
Ja, onbeperkt mag je naar opleidingen gaan, daaraan deelnemen. Dat zijn verschillende programma's. Programma's die heel officieel tot certificering leidt. Dus in bepaalde cybersecurity gebieden of in ontwikkelingen met rond pakketten als SAP of Oracle. Maar dat zijn ook heel veel nieuwe ontwikkelingen waar je dus door, en die trainingen worden ook door medewerkers van ons gegeven, waar je makkelijk naartoe kunt en heel laagdrempelig kennis kunt maken van wat zijn nou die nieuwe technologische ontwikkelingen of nieuwe ontwikkelingen in hoe je met klanten samenwerkt, bijvoorbeeld het hele Scrum fenomeen. En daar mogen mensen zelf kiezen of ze daarin deelnemen. En dat bieden we gewoon in open rooster aan. Dus je schrijft in en je gaat daar naartoe. En daar hebben we toch 6.000 deelnemers per jaar in de Nederlandse organisatie die aan dit soort dingen deelnemen.
Ja.
En ja, daardoor zich oriënteren en ook kunnen aanzien komen van nou, mijn vakgebied waar ik nu zit, dat is zich aan het ontwikkelen. Misschien moet ik wat meer richting die blockchain gaan kijken. Of misschien moet ik toch wat meer aan die kant van cybersecurity gaan doen. Of is big data misschien een onderwerp wat interessant is.
Ja, ja, en je gaf al even aan het blijven ontwikkelen. Betrokken blijven houden van medewerkers. Dat is eigenlijk het belangrijkste vraagstuk. Het is al een heel groot vraagstuk. Als je nou je eigen strategische HR-lijstje zou moeten maken. Wat staat er dan op? Dus wat is je top 5 van dingen waarvan je zegt van nou, daar gaan we nou in 2018 gaan we daarmee aan de slag?
Waar we dus heel druk mee bezig zijn, is van wat hebben wij als Capgemini te bieden? Wat is de employee value proposition, weer met zo'n mooi woord, die je wilt uitstralen? We hebben daar wel wat achterstallig onderhoud in. We hebben natuurlijk vanaf 2012 moeilijke jaren gehad. En nu zie je dat die markt enorm aan het omslaan is. En dat je eigenlijk te maken hebt met een enorme schaarste op de markt.
Want hoe heftig slaat dat om, hè?
Ja,
kan je daar een beeld van geven?
Ja, dat is ja, wat ik zei. In 2012 zaten we nog met een overschot van 400 mensen. Waar we echt structureel problemen hadden om die bij onze klanten kwijt te kunnen. Nu kijken we tegen zeg maar een wervingsbehoefte van zo'n 1000 mensen aan in 2018.
Dus 1000?
Duizend
dus
mensen.
Jij, zeg maar, als HR krijg je de vraag van de business: doe mij
1000 mensen.
Doe er maar 1000 bij.
Ja, ja, inderdaad.
En zijn die er?
Nou,
bij de concurrent natuurlijk. Ja, vast wel. Maar
daar moet je heel veel je best voor doen.
Ja.
Kijk, die 1000 zijn er zeg maar 300 die van de universiteit afkomen. Dat lukt nog wel redelijk. Hoewel we graag wat meer technologen zouden willen hebben. Die markt van die technologen die afstuderen van de hogescholen en de universiteiten. Dat zijn er ongeveer 4000 per jaar die relevant zijn voor ons. Als je daar 300 of 400 van wilt hebben, ja, dan moet je...
Dat is 1 op de 10 moet naar jullie dan.
Ja, maar dat gaat dus niet lukken.
Ik wou net zeggen, er zijn nog wat andere bedrijven in Nederland die diezelfde groep ook heel interessant vinden.
We hebben natuurlijk
vindt.
Wel een marktaandeel van 10% in onze markt. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook de banken en alle grote bedrijven die ook gewoon IT personeel willen hebben.
Dus, dus wat je gaf net aan, dat heeft een beetje te maken met hoe onze business is. Hè? Dat heeft te maken met onze industrie. Kan je aangeven wat er dan verandert nu in die employee value proposition? Want wat vroeger belangrijk werd gevonden is misschien niet meer iemand die jullie willen recruiten nu belangrijk vindt of in de toekomst belangrijk vindt.
Ja, wat wij echt als onderscheidend ding neerzetten is dat je zelf die mogelijkheid hebt om je carrière vorm te geven. Dat maakt, we hebben er ook heel veel aan gemeten. Dat is ook iets wat intern bij ons heel sterk leeft. Dus we kunnen die proposition of die promise die we doen naar buiten, kunnen we ook echt bewijzen naar intern. Dus dat je die keuze hebt, dat wij vinden dat je moet groeien. Wij zeggen niet, wij zijn de beste betaler. Dus bij ons verdien je niet in de top van de markt. Maar je krijgt er een omgeving voor terug waar je zelf kunt groeien. Waar je zelf vrijheid hebt om keuzes te maken. Het is niet zo dat de manager zegt van ga jij maar naar die klant toe en doe jij dat werk maar. Dat is altijd een overlegproces bij ons. Het is natuurlijk niet zo vanuit de medewerker zelf. Maar je weegt de belangen af. Collegialiteit vinden we heel belangrijk. Dat je bij ons met je peers heel direct kunt praten. En je vak daarin kunt ontwikkelen. Het zijn weer wat van die softe elementen die wij centraal zetten in die value propositie.
Ja. Dus de lerende mens met een growth mindset, dat is jullie doelgroep.
Absoluut, ja. Mooi. En die nieuwe dingen wil doen.
Ja, mooi. Ja, nou, dat
en,
hoe zie wel
je, en dat proberen we dan echt te uitstralen.
En hoe zie je dat dan terug in de structuur? Hè? Want je hoort natuurlijk heel veel organisaties zeggen, nee, bij ons kun je ontwikkelen. Hè? Want die hebben ergens gelezen of gezien dat dat belangrijk is. Ja. Maar vervolgens stelt de organisatie daar niet toe in staat. Of is er een leidinggevende die zegt, ja, is leuk en aardig allemaal, maar er moet wel gewoon even productie gedraaid worden. Hartstikke idee. Declarabele uren enzovoorts. Dus wat zie ik nou in de structuur bij Capgemini? Hoe zorg je ervoor dat die structuur ook fluïde is, zodat ik makkelijker me kan bewegen in die organisatie?
Die leidinggevende is heel dicht bij de medewerker bij ons. Dat noemen wij dan een counselor of een mentor. En die heeft zeg maar een stuk of 7 tot 12 mensen die begeleidt in hun carrière.
Wow, en dus, dat is niet en dat heel veel.
Nee, maar dat hebben we bewust zo gedaan. Die zijn er ook niet voor vrijgesteld. Dat zijn professionals die gewoon bij de klant aan het werk zijn. En in hun vak ook toonaangevend zijn. Dat willen we. Een beetje leermeestergezel-achtig idee. Ja. En daardoor maak je het wel heel, heel persoonlijk en heel direct. Dus het is niet een grote afdeling met 150 medewerkers erin, waar een manager met een geweldig mooi spreadsheet zit en zit te jagen van, kun je nog niet even een dagje extra schrijven bij die klant of een paar uur. Nee, dat is veel dichter bij de medewerker. Ik denk dat die infrastructuur die wij daar bieden, die organisatiestructuur, dat ook wel echt een onderscheidend element in onze organisatie is.
Ja, en even voor mijn beeld. Hè, dus je hebt clubjes van 7 tot 12. Er zit een mentor, een counselor op die zelf ook in het vak zit. Hè? Ja. Dus het is niet een manager die van managers een vak gemaakt heeft. Of in ieder geval die er zoveel tijd in stopt dat hij niet meer gewoon in het normale leven zit. En hoe zitten die dan bij elkaar, al die clubjes? Want je hebt 4000 mensen in Nederland, gedeeld door 7. Dat
bij
zijn
ons
veel clubjes.
In practices, zoals we dat dan noemen. Dat zijn zeg maar professionele vakgroepen waar je Bijvoorbeeld als het gaat over SAP, dan is een groep van 200, 250 mensen. En daar zitten dan een aantal mentoren weer in.
Dus
we proberen wel een soort kritische massa te creëren. En we proberen ook wel die competenties op één plek te hebben, zodat je dat ook veel gerichter kunt ontwikkelen, dat vak.
Ja, en het spannende vind ik altijd, hè, want ik vind dat een mooie indeling. Hè. Je zit bij de mensen bij elkaar die overstromen van hetzelfde vak. Hè, die helemaal blij worden als ze het over SAP hebben. Ik heb daar niet zo heel veel last van. Pieter-Jan, jij bent meer van de SAP volgens mij, toch?
Ja, ik ben zeker. Ja, SAP is mijn middle name.
Dat vind jij heel erg leuk. Maar elke indeling is een verkeerde indeling. Hè, want dan denk je weer, ja, op een gegeven moment denk ik, ja, het SAP heb ik wel weer gezien. En dan wil ik eigenlijk ergens anders heen. Dus dan... Dat kan
bij ons. Dat kun je aangeven.
Dus, en hoe vermakkelijk jij dat nou? Hoe zorg jij er nou als HR voor? Want jij snapt dat dat nodig is. Want je wil natuurlijk dat mensen niet alleen diep, maar ook breed zich ontwikkelen. Hoe gebeurt dat?
Hebben we een gouden regel voor in het bedrijf. En dat is dat die medewerker dat zelf kan bepalen. En dat de manager dat niet tegen kan houden.
Oh.
Dus als hij zegt van, ik wil daar en daar eigenlijk naartoe. En de ontvangende manager zegt van, ja, kom maar, je bent welkom. Dan moet dat gebeuren. En dan kan er wel een soort overgangsregeling afgesproken worden. Bijvoorbeeld, je maakt eerst het werk bij die klant af voordat je die overgang maakt. Maar dat kan niet gestopt worden.
Oké. Jij noemt het een gouden regel. Dus dat zit heel diep. Staat dat ergens of is dat echt een cultuurding?
Nee, dat is wel een cultuurding. Dat is heel goed bekend bij de HR-organisatie. Maar dat weet de organisatie zelf ook wel, hoor.
Ja.
Dat staat niet in het handboek soldaat. Maar...
Want ik denk opeens, ik wil ook bij jullie werken. Want het klinkt fantastisch, toch? Het klinkt echt voor... Nou ja, ik zou...
Ga je me nou verlaten?
Het klinkt echt... En dat beeld had ik nog niet zo van jullie. Dus daarom vind ik het wel interessant.
Ja.
Toch? Want voor de lerende mens... Ik vertaal natuurlijk ook een beetje naar mezelf. Maar voor de lerende mens bieden jullie ook een hele mooie soft omgeving. En zeker met die toevoeging nu, wat je als laatste zegt. Ja, mijn manager kan het niet tegenhouden. Want eigenlijk zeg je, de mens staat centraal. Wat hij wil. Mag ik hem even gek maken? In de zin van, stel ik zeg, ik denk dat boetseren voor mij daarin past. Past dat binnen de kaders? Of moet ik dat dan heel erg motiveren? Of is het altijd een dialoog die je met elkaar voert? Hoe gaat dat?
Dat is wel een dialoog met je met elkaar voert. Maar dat is natuurlijk wel een beetje in de context, in het vakgebied waar wij zitten. Maar dat is Capgemini is met bijna 200.000 medewerkers nu wereldwijd natuurlijk een enorm breed bedrijf waar je heel veel verschillende dingen kunt doen.
Ja.
Dus in die context verkennen we dat natuurlijk wel.
Ja, dan wordt het wel een design thinking boetseer.
Als iemand zegt van ik wil de specialist op het gebied van kantklossen worden, ja, dan zeggen we sorry. Maar dat,
nee, precies.
Daar
zijn
we niet zoveel vak voor.
Maar als je het hebt over design thinking, dan is dat iets wat denk ik aangemoedigd wordt. Omdat dat natuurlijk ook een behoefte is binnen de markt. Ja,
dus daar hebben we ook best wel hele grote groepen die zich daarmee bezighouden. Ja. Dat is een beetje onze uitdaging. Hè,
want je gaat niet hier een beetje zitten solliciteren, hè?
Kom op,
hey. Hallo. People power is zometeen één man minder.
Ja. Nee, wij zijn naar buiten toe, denkt iedereen, dat is dat grote corporate ding met al die managers in hun pakken en die alles vanaf hun spreadsheet besturen. En we zijn heel nadrukkelijk bezig om dat te veranderen. Dus als ik je nou uitnodig om bij ons eens te komen kijken op kantoor, dan denk ik dat je helemaal snel wilt komen.
Nou, die staat alvast. Ja, dat gaan we in ieder geval doen. We praten zo verder met Jurgen Wasser, HR-directeur van Capgemini Nederland. Die ons al blij verrast heeft.
Ja.
En straks ben ik heel benieuwd. Ja, wat doet hij daar dan in dat geheel? Dus hoe zorgt hij er als HR-directeur met zijn mensen natuurlijk nou voor dat mensgerichte bovenaan blijft staan en nog verder ontwikkeld wordt? Ja. En dat hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
En Jurgen Wasser in de studio, HR-directeur van Capgemini Nederland. We praten met hem in het kader van onze serie HR Creates People Power. Eigenlijk vanuit twee gedachten. Enerzijds vind ik dat heel logisch, want HR is van de mensen. En aan de andere kant is het toch ook een beetje zendingswerk. Want ik kom toch ook veel HR-afdelingen tegen die een beetje onmachtig zeggen, ja, we zijn er niet van, we krijgen de ruimte niet, enzovoorts. Dus vandaar deze inspirerende reeks met bijzonder leuke mensen. mensen die, ja, die leiding geven aan een HR-club. En vandaag hebben we Jurgen Wassen voor de microfoon. Jurgen, je vertelde net een beetje tot ons beider, Pieter Jan en ik. Verbazing is een beetje overdreven. Maar we waren blij verrast over jouw mooie verhaal over Capgemini. Hoe centraal jullie mensen staan. Aan de andere kant ook wel weer logisch, want het is je product. Hè? Dus ja, als die mensen niet blij en gelukkig en zich ontwikkelen, dan is het product niet goed. Wat voor rol speelt HR daarin om dat voor elkaar te krijgen?
Kijk, we vinden HR in eerste instantie ook veel meer een lijnverantwoordelijkheid. Dat is het vanaf het begin af al geweest. Hè? Dus de manager is uiteindelijk verantwoordelijk voor dat onderwerp. En HR speelt daar een begeleidende rol in. Wij zijn niet de afdeling die zorgt dat de nieuwe medewerkers geworven worden. Wij faciliteren dat proces, maar de manager moet natuurlijk zelf de keuzes maken wie ze daar aannemen en hoe ze mensen daarin ontwikkelen. En we monitoren dat en begeleiden dat. Zo zien we die rol als HR daarin.
Ja.
En soms zijn we wat proactiever van wat zouden we nou moeten doen in het pakket van arbeidsvoorwaarden. Moeten we nou die hele opleiding, All You Can Train, is dat zinvol om dat te lanceren? Dat zijn wel dingen die dan uit de HR-koker komen en met het management besproken worden. Maar die worden uiteindelijk gevraagd om daar actie op te nemen.
Oké.
Dus, dat is bij ons altijd al heel duidelijk geweest. Dat HR is een lijnding.
Grappig, ja. En dat vind jij dus ook? Dat dat zo zou moeten zijn.
Ja,
want op heel veel plekken is dat natuurlijk niet zo.
Dus en de HR is gewoon het is een beetje een zwaar woord. De business partner. Hè? De HR business partner. Die met de manager in overleg gaat. Om dingen om te zorgen dat die HR-dimensie in goede shape is. In goede vorm is.
Maar dat klinkt ook. Misschien is het ook wel logisch dat jullie daarin faciliterend zijn. Want als je mens je belangrijkste product is, dan moet je daar. Dan hol je daar natuurlijk ook een beetje achteraan. Toch? Bij sommige organisaties is het logisch dat je daar misschien meer voorwaarden scheppend in moet zijn. Maar bij jullie zit een groot deel van jullie mensen zit bij die klant en ziet ook wat zijn behoefte is. En daarmee komt hij ook pas later eigenlijk bij de organisatie en wat zijn behoefte is.
En zijn manager of zijn counselor kan dat ook veel directer beoordelen. Of die met zijn vak en wat hij daarin doet. Of die dat doet naar de wensen van de klant. Of die daar state of the art is als het gaat om zijn kennis.
Ja.
Daar kun je als HR daar weinig in betekenen.
Ja. Snap ik.
Ja. Wij zijn, het zat al even helemaal aan het begin van het programma. Wij zijn fan van de uitspraak van Gary Hamel. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Hij plakt eigenlijk wat nodig is voor de toekomst, plakt hij aan. Ja, daar heb je menselijkheid voor nodig. En dus moet je organisatie daaraan voldoen. Wat doe jij daaraan om te zorgen dat jouw organisatie fit for human beings is?
Ja. We hebben ook een hele tijd gehad dat we heel erg letten op performance management. En de formele stappen te doen. 1 keer per jaar dat gesprek met je manager over hoe de ontwikkelingen zijn. Daar proberen we echt wel wat veranderingen in aan te brengen. Door gewoon veel frequenter die dialoog te zoeken. En veel meer te vragen aan medewerkers wat ze willen. Dus je wilt ook de voice of your employees duidelijker horen.
Ja, en hoe doe je dat dan?
Nou, door gewoon goed te luisteren wat er leeft in de organisatie. Mensen meer eerder te vragen over meningen. En dat kunnen grootse en kleine dingen zijn. Het kan zijn dat we soms ook zeggen van, nou, we hebben nu met de ondernemingsraad een heel nieuw pakket van arbeidsvoorwaarden voor het nieuwe jaar afgesloten. Van hoe gaan we dat communiceren? En hoe komt die boodschap over? Dan vragen we aan medewerkers van, nou, kijk daar eens naar. En vind je dat die boodschap aankomt. Dus dan luisteren we op die manier naar de medewerker. Een klein dingetje. Maar ook van hoe wil je dat het vak ontwikkeld zou moeten worden. Dus daar geven we mensen erg veel ruimte in. Als mensen zeggen van ik wil me graag tot expert ontwikkelen, dan faciliteren we daar ook in. Het is heel veel maatwerk en individuele mogelijkheden die je daarin moet bieden. Ik denk dat je juist die diversiteit wilt stimuleren. Ik geloof ook dat als je dat doet, dat je daardoor een veel krachtigere organisatie bouwt.
Ja, het klinkt ook als Dat die cultuur er vooral moet zijn. Net noemde je al even de gouden regel. Als iemand zegt, hey, ik daar ergens verderop in de organisatie, daar zie ik iets gebeuren, daar wil ik eigenlijk wel heen. En degene die daar verantwoordelijk voor is, die zegt, nou, ik kan jou goed gebruiken. Dan is de gouden regel dat je mag gaan. Uh-huh. Hoe zorg je er nou voor dat die cultuur, nou, in ieder geval blijft zoals die is, of liefst nog verder doorontwikkeld zoals je het wil hebben?
We hebben dus een set van 7 values. Vraag me nu niet om ze hier ter plekke te produceren. Nee, die zijn destijds al door de oprichter opgeschreven. Niet in 67, maar ongeveer 10 jaar later. En heel bewust. Dus een van de dingen is team spirit. Is een belangrijk element. Modesty is een ander element. Dus bescheidenheid. Dus roep niet, sla je niet op de borst. Maar wees wat meer bescheiden. Daarin dus dat al die dingen hebben ook een beetje een nadeel. Hè? Dat is het feit dat wij niet zo bekend staan als van een geweldig bedrijf waar je zo leuk kunt en goed kunt ontwikkelen. Heeft met die modesty te maken. Dus ook met het kritisch zijn op je vak. Van kan je het beter doen? En niet te snel daarmee berusten dat je de beste daarin bent. Fun is ook een van die cultuurwaardes. Van vier het dan ook met elkaar. Als je succesvol bent geweest.
En waar merk je dat aan? Dat vind ik altijd wel een leuke.
Die leven heel sterk. En, het merkt zo'n element als fun. Dat we toch wel veel aandacht besteden aan bijeenkomsten. Met de practices of met de units waar je mee werkt.
Ja. En fun gaat verder dan een tafelvoetbal ergens.
Absoluut.
Of tafeltennis is het volgens mij jullie.
Wat ik zeg, succes vieren.
Ja.
Maar op een hele bescheiden manier. Want wat jij zegt, het heeft natuurlijk ook altijd een keerzijde. Dat je alleen maar perfectionisten in huis hebt. Of dat je inderdaad dat het naar binnen slaat. En dat je, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Is dat zo? Of ligt dat gevaar op de loer?
Dat gevaar is er wel. Ik denk soms dat we wel iets meer expliciet zouden mogen zijn in de dingen waar we goed in zijn. Dus dat die bescheidenheid, dat is intern is vanzelfsprekend dat je je werk goed doet. En daar kan je net iets meer extrovert in zijn, denk ik.
Dus wat voor een type mens groeit bij jullie door? Want dat zou daar ook mee te maken hebben.
Een teamspeler die in een team wil groeien. Die groeit door. Een prima donna groeit bij ons niet door. Die loopt vast. Die wordt op een gegeven moment ook niet meer geaccepteerd. Als die alleen maar voor zijn of haar eigen belang gaat. Dat is heel, heel apart. Dus,
en het vieren. Hoe ziet het vieren eruit?
Dat kan tot zeg maar aan het eind van de dag. Met elkaar ontspannen. Iets te doen. Maar dat kunnen ook grote feesten zijn. Dus
Heb je een soort jaarlijks feest? Voor iedereen?
We hebben
nergens in.
Ja, vorig jaar bestonden we 50 jaar als groep. Dus dan hebben we een groot feest hier in Nederland gehad. We hebben ook een kerstborrel.
En wat doe je dan op zo'n feest? Want dat grappig is dat de manier waarop je zo'n feest organiseert, of wat je dan gaat doen, dat ademt, tenminste als het goed is, ademt dat natuurlijk die cultuur uit. Dus jullie bestaan 50 jaar. Groot feest, hè?
Ja.
Ja, ik bedoel, het is fantastisch. Welk bedrijf bestaat er nog 50 jaar? Wat doen jullie dan met z'n allen?
Ja, je probeert eigenlijk voor ieder wat wils te bieden. Dus waar je eigen voorkeuren in herkent. Dus dat kan dan zijn van cabaret tot harde muziek. Dus,
maar jullie hebben niet
alles daartussenin.
Jullie hebben niet met z'n allen de arena afgehuurd en hebben Chesto.
Nee, dat doen we dan niet.
Dat past dan niet.
Nee, we gaan dan wel op een locatie waar je dan 20 verschillende artiesten vindt. En waar je rond kunt lopen.
Grappig, hè? Ja, mooi. Ja,
ja heel grappig. Ja. 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 Want het is een divers bedrijf.
Ja,
met verschillende smaken.
Ja. Ja? En daar probeer je zo goed mogelijk rekening mee te houden.
Zie je dat nou ook terug in wie sponsoren jullie voetbalclubs, hockeyclubs? Wat doen jullie aan sponsoring? En zie je dat daarin terug?
We hebben net aangekondigd dat we de Rugby Sevens wereldwijd gaan sponsoren. Dus dat is, maar dan wordt dat in de groep gedaan. We brengen dat niet. Ja, ja. Als het nou gaat over de lokale hockeyclub, de jongetjes A2, dan doen we dat niet. Maar we kiezen wel als groep gebieden. We hebben jarenlang ook een aantal Franse rugbyclubs gesponsord. En nu kijken we dan in de context van dat globale rugbycontract. Wat kunnen we dan in Nederland doen met de rugbysport?
Dat is natuurlijk ook een prachtige sport. Hè? Daar zit Team Spirit natuurlijk volledig in. En ook in die zin, ik weet niet of bescheidenheid erbij past, maar wel...
Er komt een term uit de rugby. Iets met samenwerken.
Het
ook alweer? Ik zie ze zo voor me. Met z'n allen tegelijk, bij
de
elkaar.
De Fransen noemen dat Lagnac. Dat is zoiets van... Als je net even al je energie moet verzamelen... om in die scrum succesvol te zijn... Dat is Lagnac. Dus de spirit die je hebt. En dat vinden wij heel belangrijk. Dat je die vechtkracht toont... op dat moment dat het nodig is.
Mooi. Maar voordat we jou helemaal ophemelen en iedereen denkt we met z'n allen naar kap... hebben we wel jouw doelstelling bereikt. Dat is wel mooi trouwens. Want we hadden het net ook over jouw uitdagingen. Wat zijn dan die uitdagingen nog waar je nu voor staat... waar je echt tegenaan of waar je een antwoord op zou willen hebben?
Nou, het is natuurlijk niet allemaal zonneschijn en manengeur of misschien...
Zoiets, ja.
Iets met zon en maan.
Nee, maar dat uiteindelijk het gaat er natuurlijk ook om mensen vast te houden. En dat merken we gewoon dat mensen daar steeds kritischer in worden. Dus je moet ze steeds blijven binden en boeien.
Waarom gaan ze weg?
Ja. Omdat ze vinden dat ze ergens anders een betere stap kunnen maken. We bieden de eerste 2 tot 3 jaar in je carrière een enorm steile groeicurve. En we zeggen ook niet mensen moeten voor de eeuwigheid bij ons blijven. Gemiddeld 4-5 jaar vinden wij goed genoeg. Maar als dat 2,5 jaar wordt, vinden we dat veel te kort. Omdat we toch heel veel investeren in onze mensen. En dat brengt zich niet terug. Verdient zich niet terug na 2 jaar weggaan. Dus daar proberen we ook de dialoog nog veel sterker te zoeken met de mensen. Van je bent nu 1 jaar binnen. Kijk nou eens, wat wil je nou de komende 2 jaar doen? En proberen we dat in te richten. Dus het vasthouden van mensen is ook een grote uitdaging. En er is veel druk in de arbeidsmarkt. Er is echt een war for talent aan de gang. En dat kun je maar gedeeltelijk compenseren door salaris. Dat willen we eigenlijk liever niet. Omdat je dan, als je zeg maar aan al die wensen voldoet... en mensen gaan voor 30-40% meer salaris weg... Om dat te matchen, het is in eerste plaats natuurlijk... word je ingekocht door een andere organisatie tegen een hoger salaris. Maar als we dat zouden willen matchen, dan maken we ons hele economische model kapot. Want zeg maar, onze tarieven kunnen wij niet zomaar verhogen bij onze klanten.
Dus ik denk niet dat die dat leuk vinden als je ineens 30% meer vraagt.
Nee. Er waren tijden in de IT-industrie dat kon. Zeg maar in de goede jaren 80. Dus als je tarief 10% omhoog ging, dan ging je salaris ook 10% omhoog. Dat was ook ons credo. Dus maar die tijden zijn anders. Dus je moet echt er veel aan doen om mensen te boeien en te binden. En dat is niet alleen maar salaris, maar dat zijn ook met name die ontwikkelmogelijkheden. Hoe kan je dan zorgen dat als ik mijzelf als expert ontwikkeld heb, hoe kan ik dan ook andere mensen daarin begeleiden? Zijn professionals bij ons die daar heel expliciet om vragen. Die zeggen, ik wil 4,5 dag in de week bij de klant zijn. Maar die andere halve dag tot een dag wil ik jong professionals begeleiden. Ja. En dat faciliteren we dan ook.
En dat vinden ze leuk om te doen. En daarmee bied je weer iets anders.
Inderdaad.
Wat bij een concurrent niet kan. We gaan zo verder praten met Jurgen Wasser van Capgemini. Even bellen met Rick van Baren. Die, als het goed is, want die heeft net een lezing achter de rug. Die moet hij nu zo'n beetje wel klaar hebben, vind ik. En anders dan bel hem gewoon tijdens de lezing. Ja, hè? Wij gaan voor, vind ik. En daarna, na Rick, ben ik wel benieuwd om van Jurgen te horen. Het zijn natuurlijk individuele mensen die wel in alleen teams werken. En teamwork is belangrijk. Maar ja, je kan redelijk makkelijk vanuit het vakgebied wat je hebt bij een Capgemini, kan je voor jezelf beginnen. En biedt dat niet misschien hele interessante kansen? Hoor je straks.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Ja, het is tijd voor mijn favoriete hoogleraar. Vorige keer dat we aan de lijn hadden, toen kon ik dat eigenlijk niet zeggen. Want toen hadden we er nog een aan de lijn. Maar het is eigenlijk stiekem wel zo. Want we zijn onder elkaar. Rick van Baren hebben we aan de lijn. Rick is hoogleraar gedragsbeïnvloeding. En daar moet je altijd mee oppassen, want voordat je het weet, beïnvloedt hij je gedrag. Rick, leuk dat je weer aan de lijn hebben.
Ja, Rick, dankjewel.
Ja, Rick, ik zit ergens mee en ik hoop dat jij een beetje kan helpen. Ik lees nog wel eens een managementboek en ik kijk ook nog wel eens wat er allemaal uitkomt en zo. En dan de meest succesvolle managementboeken, maar ook de meest succesvolle managementtrends, die zeggen: doe dit, doe deze 4 stappen, gebruik deze 4 kwadranten, gebruik deze 6 kleurtjes, doe de 6 beïnvloedingstechnieken van Cialdini, ga allemaal scrummen, nou, noem maar op, dan komt het goed. Dus het is een soort. En ik denk dan, ja, iedereen snapt toch dat dat niet zo is. Hè? Was het leven maar zo makkelijk? Of nou ja, misschien was dat ook wel heel saai als het zo is, maar. Toch loopt iedereen erachteraan. Wat is dat in ons brein dat we op een of andere manier daarnaar op zoek zijn?
Ja, man.
Tja.
Ik hoor mezelf terug. Jij niet, hoop ik.
Nee. Ja, ik hoor je wel. Maar dat is alleen maar goed dat ik je hoor.
Je hoort mijn enkel, hè? Je hoort mijn enkel. Dat is beter. Nee. Ja, kijk. Waar het uiteindelijk, waar het vandaan komt, is mensen hebben behoefte aan zekerheid en hebben behoefte aan controle. Als je gezond psychologisch van geest bent, zeg maar, als je blij door het leven huppelt, dan heb je het gevoel van betekenisgeving, je hebt het gevoel van zekerheid, je hebt het gevoel van eigenaarschap en controle. Dus ik heb effect en ik weet wat die effecten zijn. En daar ben je naar op zoek. En waar je juist tegen bent, wat je heel moeilijk vindt, is onzekerheid en veel investeren. Dus je kent die weerstanden wel. Dus je hebt een inertia bestaat omdat je. Dus niet in dingen meegaan bestaat omdat je energie wil behouden. En scepticisme, dus twijfel, bestaat omdat je behoefte aan zekerheid hebt. En dan ben je. Wat dat maakt jou, die drijfveren maken jou gevoelig voor die quick wins. Want dat is precies wat je zoekt. Dan kun je met weinig energie en met veel zekerheid kun je effect hebben. Zeg maar, dus daar. Alles. Die kettinkjes en spiegeltjes en kraaltjes die dat beloven, daar ben je, zijn je hersenen gewoon extra gevoelig voor. Hmm. Omdat het alternatief is een langer proces, meer analyse, niet zeker weten waar het eindigt. Dus hier ben je heel gevoelig voor. Maar dat is niet alleen met managementboeken zo, dat is ook met diëten zo, hoor, met levensstijlen. Dus dat maakt ons echt vatbaar voor dat soort gedonders.
Ik zit naar Pieter Jan te kijken. Die zit heel hard te lachen als het over diëten gaat. Ja. En herkenbaar, ja.
Ja, maar het lullige is, ook in dit geval, zeg maar, vrijwel alle diëten werken wel even. En waarschijnlijk heel veel van die managementboeken, van die doe dit 5 stappen plannen, die werken wel even. Of die kunnen iets van energie teweeg brengen. Maar heel weinig zullen uiteindelijk een fundamentele oplossing zijn.
Ja.
Dus, maar wij zijn er super gevoelig voor. Dit willen we. Dit is precies wat we willen horen. Oh, zo versier je klanten.
Ja. Zeg maar. Weet je wat nou het erg is? Hè? Het tweede boek wat ik heb geschreven, heb ik expres dit niet gedaan. Omdat ik dacht, ja, ik ben daar gewoon niet voor. Ik wil mensen niet voor het lapje houden. Ik wil niet tegen ze zeggen, doe dit en dan komt het goed. Sterker nog, iemand die mijn boek gepre-checked heeft, die zei, oh ja, ik zie er een model in. Die had een model getekend. En ik zei, ja, maar dat, weet je, zo ziet het wereld niet in elkaar. Dat klopt niet. En achteraf denk ik, ja, ik ben gewoon dom dat ik het niet gedaan heb. Want het is wat mensen willen. Brood en spelen.
Ja, het is, nou ja, het is wat, als je het mensen makkelijk wil maken, dan is dat wat mensen willen. Maar uiteindelijk, zeg maar, als je vanuit een visie, als je visie gedreven werkt en je wil een bedrijf echt helpen met de ultieme doelstelling halen, dan werkt het natuurlijk niet. Hè, ja. Dan ben je aan het investeren op iets wat niet uiteindelijk de oplossing is. Dus ik merk dit heel erg. Ik merk dit in mijn eigen vak heel veel. Dus in de bedrijven die ik heb. Maar het gaat om gedragsverandering. Ik denk 80-90% van het werk wat je moet doen, het belangrijkste onderdeel is de analyse. En waarom doen de mensen wat ze doen? Wat houdt ze tegen om het goede gedrag te vertonen? Pas als je dat hebt, je weet wat die onderliggende processen zijn, dan kun je kijken uit een heel palet aan mogelijkheden, aan interventietechnieken, wat past dus op deze situatie. Maar dat is een proces waar wij zelf, klanten, heel vaak van moeten overtuigen. Want die willen, ja, geef me eens handvatten.
Ja.
En moet ik niet gewoon die principes van Cialdini doen? Of moet ik niet dat doen? Dus die neiging is zo groot. Maar uiteindelijk is mijn vakmanschap, een vakmanschap van veel mensen die in bedrijf werken, zit er juist in dat je een goede analyse kan doen. En wat is hier nodig?
Ja, dat je dus in de context een oplossing zoekt in plaats van de oplossing voor alles.
Maar wat je dan krijgt, nou, dan krijg je onzekerheid. Omdat je dan aan het begin van de analyse niet weet wat eruit komt. En dat vinden mensen die projecten managen of dit soort dingen, vinden dat heel lastig. Dus het merendeel van de energie gaat erin om mensen te laten vertrouwen dat die stappen cruciaal zijn. En uiteindelijk, in mijn geval, komt het erop neer dat ik eigenlijk de mensen dwing of ze wel of niet in mijn expertise geloven. Want als ze dat doen, dan krijgen ze vertrouwen in het proces. Dan hebben ze uiteindelijk het vertrouwen dat de uitkomst goed zal zijn. Maar je ziet gewoon die strijd. Van ja, dat snap ik wel, maar wat ga je precies doen? Weet je wel? Ja, terwijl je net uitlegt dat je dat pas aan het eind kan zeggen.
Ja, ja, ja. Maar heb vertrouwen in mij, het komt goed.
Ja, ja, maar dat is uiteindelijk... Kijk, dat, in sommige gebieden is dat gewoon zo. Als jij naar een hersenchirurg gaat... Dan vertrouw jij dat diegene, als die met je bezig gaat... echt wel weet wat hij moet doen. En die maakt zijn analyses. Die gooit niet op elk probleem dezelfde oplossing.
Nee.
Zeg maar, in sommige contexten zijn we dit gewend. Maar in contexten, nieuwe manieren van werken en dat soort zaken... Ja, dan zijn we dat niet gewend. Daar hebben we bijna niet dat vertrouwen in. We hebben niet het vertrouwen dat er mensen zijn die zoveel overzicht hebben... dat ze A, de problemen snappen en B, weten wat de goede oplossingen zijn.
Ja, ja, ja.
En ik denk dat dat ook deels komt omdat die er weinig zijn. Dat heel veel mensen, heel veel bedrijven ook gewoon met vaststaande dingen van de plank halen. En die komen met die oplossingen. Die gaan scrummen of agile of weet ik veel wat allemaal. Dus daar bevestig je dat alleen maar mee. En daar maak je die vragen ook sterker mee. Van mensen, ja, geef me maar een oplossing. Maar dat is niet goed.
Dat is niet goed. Mensen, nee. Nee, dus wij moeten het op rationele wijze het gevecht aan met onze irrationele handelingen. Namelijk dat we maar steeds op zoek zijn naar zekerheid. En ja, in sommige gevallen is die er gewoon niet. Hè? Dan moet je gewoon op zoek.
Precies, en wat ik dan in lezingen doe is dat sowieso benoemen. Dus ook bij hen. Hè, en die spiegelverhaal van dit zijn je drijfveren, dit wil je. Jij wil quick wins. Jij wil iets wat ergens ooit gewerkt heeft, want dat geeft jou vertrouwen. En dan vervolgens heb ik voorbeelden van wat er gebeurt als je de verkeerde techniek toepast op de verkeerde situatie.
Mm.
Dus dat als mensen snappen dat dingen ook averechts kunnen gaan werken.
En dan, je kan wel je zet er een ander risico tegenover eigenlijk.
Ja, je kunt wel hele nieuwe werkprocessen inrichten die over efficiëntie gaan bijvoorbeeld. Maar als het probleem eigenaarschap is of productiviteit of wat dan ook, of aangeleerde hulpeloosheid, dan gaat dat niet werken. Weet je, je kunt averechtse processen hebben, maar iemand moet dat uitleggen.
Ja.
Dat is niet anders. Dus, en dat is lastig, want mensen willen het niet horen, in feite.
Ja. Nou, voordat jij begon met kletsen, zei je... Nou, ik weet eigenlijk niet zo goed of ik wel met een antwoord kom, maar het is weer gelukt.
Ja, dat hoor ik zelf ook. Ja.
Hey, dank je wel, Rick, voor deze keer. En wij spreken je volgende maand weer.
Is goed, heel succes.
Hoi, hoi, hoi. 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 Ja, grappig, hè? Ja, nou... ik moest eigenlijk ook wel gelijk aan jou denken, Jurgen. Want volgens mij sta je ook voor uitdagingen in de organisatie... om die weer een volgende stap verder te helpen. Waarbij ik me voor kan stellen dat jij met ideeën of dingen in je hoofd komt... dat je denkt, ja, er staat nergens dat het gaat werken. Dat weten we niet. Wat doe je er dan mee?
Nou, ik vond die discussie van net wel heel interessant eigenlijk. Want wij zeggen niet van dit is de expert die jou precies gaat vertellen hoe het is. We proberen die mensen, onze medewerkers, zo snel mogelijk in die positie te zetten. Dat ze begrijpen dat ze daar zelf ook mede vorm aan moeten geven. En dan kun je denk ik wel tot een verandering komen. Niet wachten tot die programmamanager zegt van nou over 6 maanden of over 9 maanden zijn we klaar. En dat zijn dit en dat de deliverables. Nee, daar heb je zelf ook een bijdrage in te leveren. En dan kun je het wel voor elkaar boksen. Dus daar geloof ik zelf heel erg sterk in. Hè? Met een team werken en met een team tot succes komen.
Ja, en doe je dat zelf ook zo met jouw eigen HR-club?
Ja, ik geef heel veel ruimte in dingen. Dat heb ik altijd al een beetje gedaan. Ik ben nog geen 25 meer, maar ik ben wel iets langer dan 25 jaar bij Capgemini. En ik kom eigenlijk uit de consultinghoek. En ik heb van eigenlijk bijna de helft van mijn carrière ook in het buitenland gezeten. En met veel internationale teams gewerkt. En als die teams beginnen samen te werken. dan kunnen die een ongelofelijke performance aan de dag leggen. Dus dat is wel mijn overtuiging. Dat als je mensen ruimte geeft en luistert naar de ideeën die je hebt, en dat je in dat team dat kunt doorontwikkelen, dan kun je hele goede dingen doen. Dus dat probeer ik echt wel in mijn HR-organisatie te doen. Mensen de ruimte daarin in te geven. Om hun energie en hun passie kwijt te kunnen.
Nee, ik zat er iets anders te denken bijna. Dat je wat ik bij de column van Rick wel mooi vond. Kijk, bestaan quick fixes, ja of nee? Volgens mij is het ook een kwestie van doen. Hè? Het is gewoon ook iets aangaan. Pas op het moment dat je het aangaat. Want een quick fix, ik geloof heel erg in een quick fix. Als je het maar doet. En als je het niet doet, dan heeft die quick fix geen zin. En zegt iedereen, ja, het werkt niet. Dus dan krijg je uitgesteld gedrag. Terwijl wat jij volgens mij ook zegt, is dat op het moment dat je mensen de ruimte geeft en zegt, ga het maar doen. En ze gaan het doen. Dan ontstaat die onzekerheid vanzelf als een soort uitkomst. En dan zoek je hem weer op. En dan is dat je learnings. En dan ga je weer iets nieuws leren. Hè? Maar als je ervan uitgaat dat je die quick fix de oplossing is. Ja, dan heb je een probleem. En daar zit volgens mij de crux. Dat je dat we dat willen. Ja, en dat bestaat niet.
Nee.
Dus het is eerder het accepteren van, er is onzekerheid, die gaan we aan, op welke manier dan ook. Ga het maar doen met je team. Dan ontstaat er weer zekerheid en onzekerheid tegelijkertijd.
Ja, zijn natuurlijk heel veel variabelen in het spel. En je hoeft niet, er is niet een silver bullet oplossing voor alles. Dat hangt helemaal van het samenspel van de actoren.
Ja. Ja.
Hoe zo'n oplossing eruit zou kunnen zien.
Ja, ja.
En Jurgen, laatste vraag voor jou. Hè? Je hebt aangegeven, de uitdaging voor ons vooral is om te zorgen dat in deze ondertussen bijna al bizar geworden arbeidsmarkt, dat mensen niet alleen voor ons kiezen, maar ook bij ons blijven. In ieder geval lang genoeg. Hè? Ze hoeven niet hun hele leven te blijven. Niet zo lang als jij, maar wel lang. Niet allemaal in ieder geval. Een aantal wel natuurlijk. Jij moet lekker blijven. Wat is de gok die jij gaat nemen? Want je moet iets gaan doen. En je weet niet wat de uitkomst is. Dus wat wordt de stap? Waar zet je voor, in ieder geval voor de komende tijd, je geld op in?
Nou, het is bij ons vanzelfsprekend dat je gewoon om de zoveel jaar in je rol verandert. Dus dat je dan wat anders gaat doen. Dus ik weet dat zo'n moment komt. En ik weet dat de organisatie me daar dan wel iets gaat bieden. Of ik geef dat zelf aan in welke richting ik dat zou willen. Dus er komt wel weer wat. Dus dat, ja, die HR-rol doe ik nu 6 jaar. Ja, misschien is dat over een jaar anders.
Ja.
Als er iemand anders betere ideeën heeft. Dan sta ik daarvoor open om wat anders te gaan doen. Dus,
ja.
Dat is fact of life bij ons.
Wat ga je doen om ervoor te zorgen dat al die andere mensen bij jullie blijven? Dus wat is de actie die je vanuit HR gaat ondernemen om te zorgen dat mensen nog langer willen blijven, ondanks dat dat al hartstikke leuk bij jullie is?
Nou, dat ze zeg maar maximaal hun energie kwijt kunnen in ons bedrijf. En dat een positieve energie is. Dat is denk ik, als je dat weet te realiseren, dan treed je in en dan creëer je echt een situatie dat mensen zich committen.
Waar ga je mee stoppen? Want ik vind vaak, als je met haar mensen praat, dan zijn ze altijd weer bezig met nieuwe dingen en een portal en een ding en daar. Waar ga je mee stoppen? Neem je afscheid van?
Het liefst zou ik stoppen met heel veel administratie die we eromheen doen. En mensen lastigvallen met performance rapporten. Ik zou dat mooi vinden als we dat een stuk konden vereenvoudigen. En veel laagdrempeliger zouden kunnen maken.
Oh, dat is een mooie. Dat is een persoonlijk voornemen.
Ja, maar daar zijn deze. We ook wel in de groep ook wel over aan het nadenken. Hoe we dat kunnen doen.
Ja.
Is natuurlijk ook wel een bredere trend in de wereld op dit moment.
Ja, zeker. Ja, zeker. Dat hoor je gebeuren. Er wordt aan geschaafd, maar er wordt ook wel aan veranderd. Jurgen Wasser, het uur vliegt voorbij. Ik vond het bijzonder leuk dat je er was. Dank je wel voor jouw bijdrage. Volgende maand hebben we weer een nieuw HR-kopstuk in de studio. Meneer Bree, fijn dat je er was voor de laatste keer. Je gaat solliciteren bij Capgemini.
Ja,
jullie.
Ja.
Ik wil dan wel de werving en selectie fee hebben.
Heel graag. Doen we aan.
Ja. Dus, ja, oh, heel goed. Oh, nou, bij deze. Kijk, nou. Ja, hij is te koop. Voor weinig.
Voor weinig.
Dankjewel, Piet. Leuk dat je er was. Ja, wil jij meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power? Of wil je zelf in de uitzending komen als HR-verantwoordelijke? Dat kan. We zitten wel al een tijdje vol. Maar hebben we in juni nog een klein plekje. Ga dan naar peoplepower.radio en klik op radioreeksen. Dan weet je ons te vinden en kun je meer luisteren. Volgende week gaan we verder in gesprek over betekenisvol werk. Want daar hebben we ook al een aantal afleveringen van gemaakt. En de people-kant van duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Gelukkig maar. Veel organisaties geven hier via maatschappelijk betrokken ondernemen vorm aan. En in vorige uitzendingen hebben we veel corporate foundations langs gehad. En dit keer gaan we in gesprek met MVO-managers volgende week. Dus dat hoor je volgende week allemaal hier in People Power. Om 3:00 elke maandag. En natuurlijk uitgesteld. Want ja, de techniek staat voor niks. Uitgesteld kun je ons altijd bereiken op peoplepower.radio. Doei.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl